gemeente namens de kerkraad een enkele afkondiging vooraf. Allereerst wat betreft de kopij voor het kerkblad. Die kunt u tot en met zaterdag inleveren bij Jan Dijs. Daarnaast er zijn drie collectes, twee tijdens de dienst en één bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het opleiden van predikanten. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Laten we samen de dienst nu beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, Psalm 92, vers 7 en 8. De psalmen gaan over bloeien en groeien. En dat heeft alles te maken met de tekst voor de preek vanmorgen. Wast op, groeit in de genade en de kennis van Jezus Christus. Psalm 92, vers 7. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. En het achtste in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Psalm 92, vers 7 en 8. We leiden het geloof op deze tweede paasdag met de inhoud van zondag 17 van de catechismus. Dat gaat over de betekenis, het nut van de opstanding van Christus. Daarna zingen we psalm 1, vers 1 en 2, de belofte dat wie de wet des Heren blijmoedig herdenkt, bepeinst en doet, dat die zal zijn als een frisse boom die zijn vruchten draagt op zijn tijd. Psalm 1, vers 1 en 2. na zondag 17. De vraag wordt ons gesteld, wat nut ons de opstanding van Christus? Het antwoord luidt, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En daar zal het in de preek over gaan. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. We openen vanmorgen het geestelijke testament van Petrus, de laatste zendbrief die hij geschreven heeft, 2 Petrus 3, het laatste gedeelte vanaf vers 10 tot het einde. Schriftlezing is 2 Petrus 3, vanaf vers 10 tot en met 18. Wij lezen daar het woord van de Heer als volgt. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag van God, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten na zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat u onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht de langmoedigheid van onze Here voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. In welke dingen sommige moeilijk zijn om te begrijpen, te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien. Zoals ook de andere schriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefde, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding van gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op, groeit op in de genade en kennis van onze Here en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. De boodschap van Pasen komt vanmorgen tot ons vanuit 2 Petrus 3, vers 18a. Deze woorden: maar groei op in de genade en kennis van onze Here en Zaligmaker, Jezus Christus. Zullen we eerst samen bidden om Gods zegen? En ik vernam dat Maartje van Doorn uit Mali terugkomt vanwege een beenbreuk die ze daar heeft opgelopen. Laten we voor haar bidden. En we denken ook aan de kerkraadsvergadering die is uitgesteld. Afgelopen week zou die gehouden worden, maar dat lukte niet. Ik had het nogal druk met preken, zoals u misschien kunt begrijpen. Dus die is een week verzet. We gaan voor de kerkraadsvergadering ook om Gods zegen vragen. Laten we samen bidden. Heren, wat een voorrecht dat we hier weer mogen zijn. Het is best veel wat we horen gisteren op Goede Vrijdag. Dat is de ene kant. We zitten misschien al vol met zoveel wat we gehoord hebben. Aan de andere kant, en die is er ook. We kunnen er geen genoeg van krijgen als we iets van heerlijkheid in de naam van de Heer Jezus gezien hebben. Als we gesmaakt en geproefd hebben dat Hij goed is. Dat het kruis de plaats van de vloek, de plaats van de redding voor ons werd. Dan hongeren en dorsten we naar de gerechtigheid. Dan hebben we genoeg aan de Heer Jezus Christus en zijn werk. Maar krijgen we er geen genoeg van. En zo zitten we hongerig en dorstig te wachten op de boodschap van u, die uw dienaar vanmorgen hier en zoveel andere dienaren elders mogen brengen. We bidden, Heren, om uw zegen, om uw tegenwoordigheid. Als het woord opengaat, dat het onderwijs voor hoofd en hart bestemd zal zijn en ons in beweging zal zetten, geestelijk in beweging zal zetten. Daar waar geen beweging is, waar we onszelf niet in beweging kunnen krijgen, waar anderen ons niet in beweging kunnen krijgen, waar alles stroef en vast zit, wilt u het zo maken, Heren, door uw geest, dat er iets gaat ontstaan van nieuw leven, vanuit de dood, door de kracht van uw geest, door de kracht van Christus die is opgestaan uit het graf. En waar beweging is, daar bidden we om meer beweging. De beweging van uw geest die ons opwekt tot een nieuw leven, die niet alleen ons met Christus deed kruisigen en deed begraven, maar ook doet opwekken in een nieuw bestaan. En laat het woord van vanmorgen in het bijzonder ook daarop gericht mogen zijn, op de versterking van alles wat u hebt gewerkt in ons leven. De genade die u verheerlijkt hebt in levens van zondaren. We belijden u, Heere, dat we heel wat blinde vlekken hebben. Ook als christen kunnen we bepaalde gedeelten van uw woord misschien ongedacht, onbedachtzaam, misschien ook bewust, links laten liggen. Omdat ze ons pijn doen, omdat we op onze verantwoordelijkheid worden aangesproken, wat we liever niet hebben. Als dat zo is, Heere, bidden we dat het vanmorgen zo zal zijn, dat blinde vlekken weggenomen worden. En dat bepaalde gedeelten vanuit uw woord, misschien juist dit aspect wel, wat vanmorgen aan de orde komt, dat dat voor ons gaat leven. We bidden, Heere, dat het de gemeente ten goede zal komen. De geestelijke groei van individuele gelovigen, dat die tot meerdere groei van de gemeente als geheel, als het lichaam van Christus mag dienen. Wat zou het erg zijn als bepaalde onderdelen van het lichaam wel groeien, andere onderdelen niet. Als het lichaam in onbalans raakt, als mensen achterblijven, onder voet raken, door eigen schuld, omdat we ons niet inspannen, niet staan naar de heiliging van het leven, maar eigenlijk wat aanrommelen. We bidden, Heere, wilt u ons dan vanmorgen tegemoet komen, niet uit de hoogte, zo bent u niet, maar wel corrigerend, vermanend, omdat we tot onze eigen schade ons geestelijk welzijn verwaarlozen. En dat is in de dag, met het uitzicht op de dag van uw terugkeer, heel erg. Doordring ons ervan, Heere, dat u gereed staat om te komen en dat u uw bruid graag rein en heilig ontmoet. Laat het uitzicht van de nieuwe toekomst al uw kinderen op aarde doen verlangen naar een leven van heiliging, van zelfverloochening, van gelijkvormig worden aan Christus. We belijden u, Heere, dat het wat ons betreft, als het aan ons ligt, niet gaat lukken. Wij struikelen dagelijks. We zijn en blijven patiënten. Maar als we opgezocht zijn door u, zijn we aan de beterende hand. En komt er een dag dat we verlost zullen zijn van alles wat ons nu nog zo gemakkelijk naar beneden kan trekken, wat de vaart uit het leven eruit kan halen, wat de loop doet vertragen, waardoor we struikelen, vallen. En toch, Heere, richt ons weer op, ook vanmorgen, als we gevallen zijn, als we achterblijven, als de groei van het geestelijk leven niet op het schema van uw woord ligt. We bidden, Heere, dat uw geest onze harten en onze hoofden en onze wil in beslag zal nemen en ons zal leiden achter u aan. Zegent u zo, Heere, de bediening van het woord en laat wat we samen beleden hebben vanmorgen werkelijkheid worden, dat we door zijn kracht opgewekt worden tot een nieuw leven, dat kinderen, jongeren, ouderen met u gaan wandelen, als een boom vruchten voort gaan brengen. We genieten intens van de lentetijd die u geeft, de kleuren die nu overal te zien zijn. Maar wat zou het erg zijn als we tevreden zijn met de lentetijd? Want na de lente komt de zomer. De vruchten die nu gaan komen aan de bomen, die mogen uitbotten, mogen tot volle wasdom en groei komen. En zo bidden we, Heere, dat in het leven van alle die u kennen, met u wandelen, de vrucht van de geest, die negenvoudige vrucht van de geest, tot wasdom mag komen, tot groei, tot ontwikkeling. En dat alle blokkades, alle weerstanden weggebroken worden, gaandeweg. Als we uw woord lezen, als we naar de kerk komen en daar uw woord horen, u zet ons niet op ons nummer, Maar u wijst wel de zwakke plekken aan, ook vanmorgen. Wilt u zo als de opziener van onze zielen, zoals we gisteren hoorden, ons helpen, ons leiden en ons regeren door uw geest en woord. We bidden, Heere, voor elkaar, ook als we moeite en zorgen kennen. We denken ook op dit moment aan Maatje, die in Mali verblijft, maar daar haar been op twee plaatsen brak. Heere, wat een tegenslag voor haar, dat had ze niet verwacht, en wij ook niet. U weet, Heere, wat het teweeg brengt, niet alleen aan pijn, maar ook aan een verandering van instelling. Nu zal ze naar huis moeten. We bidden, Heere, wilt u met haar zijn, ook als ze mogelijk deze week naar huis zal komen. Wilt u haar bewaren, begeleiden, veilig thuis brengen, ook herstel geven. En wilt u haar ook leiden door uw woord en door uw geest. Wat wij nodig hebben, heeft ook zij nodig. We dragen elkaar aan u op. We bidden ook voor de kerkraadsvergadering van donderdag. Als op de achtergrond dingen die nodig zijn voor de gemeente, die belangrijk zijn voor de bevordering van het welzijn van de gemeente, op de agenda staan. Leid ons, Heere, in de samensprekingen. Wees met uw geest dan ook in ons midden. En mogen we als broeders ervaren, niet dat we op de handen gedragen worden, maar wel op de gebeden, door de gebeden, dat de gemeente ons draagt en ons beschermt ook voor verkeerde invloeden. Want de duivel gaat rond als een briesende leeuw. Zie ons deze morgen aan, Heere. Geef ons een gezegend samenzijn, voor jong en voor oud. Leid uw dienaar. Geef helderheid van denken en spreken. Dan mogen we meegenomen worden door u, die het woord neemt, opdat het woord in ons zal blijven en zal groeien. Want u hebt ons gesteld dat we heen zouden gaan en vrucht zouden dragen, en dat die vrucht zou blijven. Hoor ons zo in de naam van uw Zoon alleen. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 125, het eerste en tweede vers. Psalm 125. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heer vertrouwt. En het tweede, gelijk het gebergte dat hoog gerezen om Jeruzalem ligt gespreid, zo is in eeuwigheid de Heer rondom zijn volk. Psalm 125, wij zingen vers 1 en 2. Gemeente, ik heb een vraag voor u. En die vraag heb ik ook aan mezelf gesteld en ik stel hem vanmorgen opnieuw. Ook aan mijzelf. Groei jij? Groeit u geestelijk? U zult zeggen, nou, dat is een wat ongemakkelijke vraag, dominee. Nou ja, de Bijbel stelt wel vaker ongemakkelijke vragen. Dus daar kunnen we ons vanmorgen niet achter verschuilen. Groeit u wel? Eigenlijk is het toch een hele normale vraag. Laat die wat ongemakkelijk zijn dan. Het is toch een hele normale vraag dat je vraagt aan iemand die leeft of die ook groeit. Als er een babytje geboren wordt, jonge mensen. Wat verwacht je dan? Dat een baby altijd een baby blijft. Want dan is er echt iets mis, hè? Een baby groeit. Jij bent een baby geweest. Je bent groot geworden. Dat geldt van ons allemaal. Lentetijd. Ik liep net met iemand op, even het pad van de kerk op. En we hadden het over de kleuren die we zagen. Prachtig. En we zeiden tegen elkaar, daar moeten we van genieten. Van die prachtige schepping van God. Het is ook mooi, die lentetijd. Na die wintertijd met alle doosheid en dorheid. Je zag nergens leven, leek het wel. En dan de lentetijd. Prachtig. Maar gemeente, stel dat hierbij zou stoppen. Dat er geen zomer op zou volgen. De lente is prachtig. Maar stel dat de vruchten alleen maar in de kiem blijven zitten. Ze moeten eruit komen. En dat gaat gaandeweg gebeuren. Alles wat leeft, dat groeit. En wat niet groeit, gemeente, dat is natuurlijk de tegenovergestelde kant. Wat niet groeit, leeft niet of, hoogstens, leeft niet goed. Er is wat mis. En dat kan natuurlijk ook, hè. Groeiachterstand. Nou, dat kan een oorzaak hebben, soms een hele erge oorzaak. Maar over het algemeen is het zo dat alles wat leeft, groeit. Stilstand is achteruitgang. Het geestelijk leven is niet anders, gemeente. Daar zit groei in als het goed is. Progressie. Een christen wordt gekenmerkt door vier woordjes. Hoe langer, hoe meer. Hoe langer, hoe meer. Ja, ik weet niet hoe u naar de inleiding van de preek luistert natuurlijk vanmorgen. Dat kan ik een klein beetje aan uw ogen zien, maar niet helemaal. Kijk, als het christen zijn voor u, voor jou niet meer inhoudt dan het aantrekken van zondagse kleding of paaskleding. Christen zijn is, nou, hoort er een beetje bij, het hangt erbij. Dan kan ik me voorstellen dat u zegt, ja, zo'n tekst, nou ja, ik word er niet warm of koud van. Groei in de genade en in de kennis van Jezus Christus, het zal wel, het zal wel. Dat is geen goed teken natuurlijk, hè? Dat begrijpt u zelf ook wel. Kijk, het raakt een gevoelige snaar deze tekst vanmorgen. Bij die jongeren, bij die ouderen. Die zeggen, ja daar strekt zich al mijn verlangen heen. Dat is mijn leven geworden. Christen zijn hangt er niet bij. Het is geen jas die ik weer uitdoe als ik maandag naar mijn werk ga. Maar dat doordrengt mijn bestaan. Godzijdank. Wie eenmaal gegeten en gedronken heeft van het water des levens en van het brood des levens, die hongert naar meer. Die zegt niet, nou, nu heb ik er genoeg van. Nou snap ik het wel. Nou weet ik het wel. Het is altijd hetzelfde in de kerk. Het gaat altijd overal hetzelfde over. Nee. Je hebt genoeg aan Christus, maar je krijgt geen genoeg van hem. Nou, dat brengt me bij het thema van vanmorgen. Geestelijke groei op deze tweede Paasdag. Geestelijke groei. En vanuit de tekst staan we stil bij drie gedachten. De eerste plaats, en dat klinkt een beetje raar, maar het is wel waar. De opdracht tot de groei. Want er staat, groeit op, dat is een bevel, wast op. In de tweede plaats de inhoud van de groei. Waar bestaat die groei dan uit? Dan zegt Petrus, uit de genade en de kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Groeien in genade en kennis. En tot slot de tegenkrachten bij de groei. Want Petrus begint niet voor niets in vers 18 met het woordje maar. Maar groeit in de genade. En maar is een tegenstelling, heeft alles te maken met het voorafgaande. En dan blijkt dat er ook tegenkrachten zijn bij die geestelijke groei, die het kunnen remmen. Maar ook weer kunnen stimuleren. Dat zullen we straks horen. Geestelijke groei. Eerst dus de opdracht tot de groei. Ik heb het al gezegd, het is opvallend. Je verwacht het misschien ook niet bij een thema als groeien. Dat Petrus schrijft, groeit, bevel, imperatief. Kinderen, ik kan natuurlijk niet zomaar tegen jullie zeggen, jullie ouders kunnen niet zomaar tegen jou zeggen, groei. We kunnen ze wel zeggen, maar er gebeurt niks. En als je de tuin in gaat en je ziet die prachtige bloemen en die prachtige bomen staan, en je zegt tegen een boom of tegen een bloem, groei. Je geeft het commando om te groeien. Wat gebeurt er dan? Helemaal niks natuurlijk. Heeft het dan wel zin, zegt u, dat Petrus vanmorgen ons voorhoudt? Groei! Ik groei niet op bevel, dominee. Nee, ik ook niet. Je kunt wel kaders scheppen waarbinnen de groei bevorderd wordt. Als u een tuintje hebt, dan weet u dat ook. Dat tuintje, dat houdt u met zorg bij, zeker als u een beetje van tuinieren houdt. U poot niet alleen bloembollen, maar u zorgt ook voor beregening. U zorgt ook voor bemesting misschien. U zorgt ervoor dat onkruid gewied wordt. En u zorgt er ook voor dat als er insecten inkomen die er niet horen, dat u dat gaat bestrijden. En als u het niet doet, ja, dan kunt u op uw vingers narekenen wat er gebeurt. Dan groeit er van alles, maar niet datgene wat u wilt. Ja, daar bent u zelf bij. Voeding en verzorging en bestrijding van ongedierte is nodig om de groei te bevorderen. Dat zegt nog niks over de auteur van de groei. Maar u schept wel de voorwaarden voor de groei. Nou, nog een voorbeeld. De baby. De baby die groeit. Groeit die op commando? Groeit die als moeder iedere dag zegt groei? Nee. Voeding en verzorging is nodig. Dan moet je dan eens kijken wat er gebeurt. En we zeggen wel eens heel makkelijk tegen elkaar, nou, het gaat allemaal vanzelf. We groeien vanzelf. Maar dat is niet waar. Er groeit niks vanzelf. Daar hebt u als ouders ook wat aan gedaan. Als u kinderen hebt, dan voedt u ze. U zorgt voor de voorwaarden, voor de kaders waarbinnen ze kunnen groeien. Als u dat niet doet, ja, dan wordt uw kind ondervoed. En dan bent u de verantwoordelijke. U zorgt voor misschien wel een groeiachterstand. Dat is dramatisch, vreselijk. Je hoort wel eens van die verhalen. Verwaarloosde kinderen worden uit huis gehaald. Ouders kijken niet naar ze om. Vreselijk. Petrus, ik heb het al gezegd, bij de schriftlezing schrijft zijn geestelijke testament. Hij is op leeftijd gekomen en ik mag wel zeggen, hij is geestelijk ook tot rijping, tot volle bloei gekomen. Als hij terugblikt op zijn leven, heeft hij nog iets op zijn hart. En dat deelt hij. Aan het eind van de brief gekomen zegt hij, maar groei in de genade. Wat een lessen heeft die man geleerd. We hebben hem de achterliggende weken gevolgd. We zijn verrast door wat Petrus allemaal zei. Wat hij beloofde aan zijn meester, maar ook wat hij uiteindelijk deed. Grote woorden. Maar op de momenten dat hij er moest zijn, was hij er niet. Ik denk, gemeente, staat niet in de Bijbel, maar ik denk dat toen Petrus geroepen werd tot discipel, dat hij niet gedacht zou hebben dat hij nog zoveel moest leren. Dat is meestal zo, als je tot geloof komt, begin. Dat is alles nieuw, alles mooi. En na een verloop van tijd denk je, ja, dit is het. Petrus moest nog zoveel leren en zoveel afleren, gemeente. Heel typerend is dat voorbeeld, we hebben er ook samen bij stilgestaan, dat hij tegen Jezus zegt, ik zal ervoor zorgen dat het niet gebeurt. U spreekt over lijden, meester, dat is niet nodig. God verhoede het. En ik zal ervoor zorgen dat u het niet overkomt. En toen zei Jezus, wat ben je ook een struikelblok. Achter mij, Petrus, daar is je plek. Niet voor mij uitlopen. En later zei de Heer Jezus tegen Petrus, Simon, Simon, de Satan heeft u begeerd de zift als de tarwe. Toen Petrus het weer had over, ik zal het zwaard pakken en ik zal dit en ik zal dat. Petrus, je ligt straks op de zeef. Ik zal voor je bidden dat je geloof niet ophoudt. Nou, dan denk je, dan zal Petrus wel een toontje lager zingen. Weet je wat hij daar dan zegt? Heer, ik ben bereid om met u in de gevangenis te gaan. En zelfs de dood in te gaan. Nou, op het eerste gehoor klinkt dat als de taal van iemand die geestelijk zeer volwassen is. Maar het blijkt helemaal niet zo te zijn. Petrus moest nog heel veel leren. Petrus leefde wel van genade. Hij was inderdaad een discipel. Maar als de meester niet gebeden had voor Petrus, was het waakvlammetje van het geloof na de verloochening van Jezus helemaal uitgedoofd. Ik heb me afgevraagd, gemeente, wat er gebeurd zou zijn met Petrus daar in de zaal van de hoge priester, als hij de woorden van Jezus zich meer te binnen had gebracht. De woorden die Jezus sprak tegen Petrus toen hij zei, de Satan gaat jou ziften als de tarwe. Daar dacht hij pas over na, nadat hij Jezus verloochend had. Wat zou er gebeurd zijn als hij dat woord met zich meegedragen zou hebben, als een kostbare schat? En zoals Psalm 119 dat zegt. Ik heb in mijn hart uw reden, uw woord weggelegd, opdat ik mij zou wachten, zou oppassen voor de zonde. Ik geloof dat het een van de lessen is geweest die Petrus geleerd heeft. Groei in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Lieve mensen, zegt hij, schrijft hij, ik ben erachter gekomen dat ik nog zoveel moest leren. Dat ik nog zoveel moest leren van wie hij is. Wat hij voor mij gedaan heeft. Wat genade inhoudt. Ik moest nog zo groeien in de kennis van mijn meester. En ik geef het nu mee als een bevel. Groei in de genade. Hoe doe je dat dan? Wij hebben het wel eens over genademiddelen, hè? Weet u wat dat betekent, genademiddelen? Ja, zegt iemand, dat zijn middelen die je mag gebruiken. Om God te zoeken, hem te dienen, hem te leren kennen en meer te leren kennen. Nou, noemt er dus een paar. Nou ja, het woord, de Bijbel. Het gebed, sacramenten, inderdaad, 3 genademiddelen die God geeft aan zijn kinderen. Maar weet u dat de genademiddelen in de eerste plaats middelen zijn die God zelf gebruikt om ons dichter naar hem toe te trekken? Dat moet je toch even bedenken hoor. Die Bijbel die u pakt, hè, die jij pakt morgen weer, en het gebed, en het avondmaal. Wij denken, het zijn middelen die wij gebruiken om te groeien. God gebruikt ze om je dichter naar hem toe te trekken. Het is een genademiddel in zijn hand, in de eerste plaats. Niet in mijn hand. Want ja, van dat gebed en van dat Bijbellezen, wat komt er soms van terecht? Het zijn middelen in zijn hand. En daarom verwaarloos ze niet, zegt Petrus. Laat ik er 2 even wat toelichten. Het woord en het gebed. Beide noemt hij ook in de eerste Petrusbrief. Het woord in de eerste plaats. Het genademiddel van het woord. Petrus gebruikt het beeld van de zuivere melk. De moedermelk. Hij zegt, wees zeer begeerig. Als nieuwgeboren kinderen. Als pasgeboren baby's. Naar de zuivere en onvervalste melk. Een baby verlangt naar moedermelk. Het is gezond. Als het steeds weer verlangt, roept om voeding. En als een moeder het geeft. Zo is het als je opnieuw geboren wordt. Dan verlang je naar de moedermelk van het woord. Herken je dat? En God geeft het. Kijk, het genademiddel legt hij in je handen. Het woord. Jongens, kinderen, dat bijbeltje van je, misschien gekregen bij de zondagsschool. Lees er iedere dag iets uit. Het is het genademiddel wat God geeft. Wees zeer begeerig ernaar, opdat u daardoor mag opgroeien. Niet dichtlaten, niet denken, komt het zondag wel, zoek de dominee voor me uit. Die houdt preken en ik consumeer. Zelf lezen. Wees als de mensen van Berea. Zoek of wat ik zeg en wat de dominees die hier komen zeggen, of het is naar het woord. Onderzoek het. Verdiep in de kennis van de Heer Jezus Christus. Het eerste, het woord. Het tweede is het gebed. Noemt Petrus ook in zijn eerste Petrusbrief. Werp al uw bekommernis op hem, dat is het gebed. Want hij zorgt voor u. Kijk, dat is het genademiddel van het gebed. Dat is niet dat ik tot hem alleen maar moet opklimmen. Maar dat hij me uitnodigt en zegt, ik zorg voor u. Werp al je bekommernis maar op mij. Want de duivel gaat rond als een briesende leeuw, staat er vlak na. Zoekende wie hij zou mogen verslinden. De duivel ligt op de loer om de geestelijke groei te belemmeren. Wees waakzaam. Bid. Houd aan in de gebeden. Open het woord. Groei in de genade en de kennis. Er valt ons nog iets op. En in de Statenvertaling, als u die bij u hebt, valt het nog beter op dan in de herziene Statenvertaling. Want de herziene Statenvertaling zegt, maar groei. De Statenvertaling zegt, heeft het ouderwetse woord, wast. Wast met een T. Dat is meervoud dus, inderdaad. Dat is een meervoudsimperatief, een bevel in het meervoud. Je ziet dat dus niet meer in de herziene Statenvertaling. Dat heeft ook te maken met de taalregels die veranderd zijn. Wij zeggen tegenwoordig niet meer groeit. Als wij tegen meer dan één persoon zeggen groei, dan zeggen wij groei. Dus het is ook goed dat de herziene Statenvertaling het zo vertaalt. Maar je zou haast vergeten dat het een meervoud is. En dat is niet zomaar natuurlijk. Geestelijke groei, het lijkt alsof het iets heel individueels is, iets heel persoonlijks. En dat is in de eerste instantie ook zo. Tot geloof komen is een heel persoonlijk gebeuren. Bekering is heel persoonlijk. Het is een persoonlijke zaak tussen God en je ziel. Maar God bekeert je niet tot het isolement, maar tot de gemeenschap met anderen. Het is een verkeerde vorm, eigenlijk een zieke vorm van geestelijk leven. Als je alleen maar bezig raakt met jezelf. Als je alleen maar in de kerk zit voor jezelf. Ja, maar je luistert toch voor je... Ja, natuurlijk, en dat moet u ook vooral blijven doen. U luistert voor uzelf, natuurlijk. Maar is het daarmee klaar? Nou, blijkbaar niet, zegt Petrus. Groei vindt plaats in de gemeente, in het lichaam van Christus. Petrus zegt in zijn eerste Petrusbrief dat levende stenen, die worden niet op een grote hoop gegooid. Levende stenen die worden gebouwd tot een geestelijk huis. Je hebt elkaar blijkbaar nodig. En dat benadruk ik ook. Ook als mensen belijdenis hebben gedaan, ga naar een kring toe. Dat is een van de redenen. Waarom ik er zoveel nadruk op leg. Waarom? Val nou niet in een gat. Denk nou niet dat je er zelf wel doorheen komt. Zoek de gemeenschap met anderen. Natuurlijk de zondag, dat is de belangrijkste samenkomst zou ik haar zelf zeggen. Maar ook door de week is het nodig om elkaar te ontmoeten. Geestelijke groeigemeente is geen doel in zichzelf. Paulus zegt in Efeze 3 dat als Christus door het geloof in je hart woont en je in de liefde geworteld en gegrond raakt, dat dat deze functie heeft om samen gezamenlijk op te groeien naar het hoofd Jezus Christus. Om samen te bekennen de liefde, de breedte, de lengte, de breedte, de diepte en de hoogte van de liefde van Christus. Samen met al de heiligen. Want het lichaam van Christus, gemeente, moet groeien. In het gebed heb ik het aangehaald. Wat zou het erg zijn als sommige gemeenteleden groeien in de gemeente. Geestelijk groeien. Als jongeren groeien. En ze groeien ouderen voorbij misschien. Kan, hè? Geestelijke groei loopt niet synchroon met de leeftijd. Er zijn jongeren die geestelijk meer gegroeid zijn dan ouderen. Groeit onze gemeente? Nou, daar denk je als dominee natuurlijk wel eens over na. En we denken natuurlijk dan in de eerste plaats aan nieuwe leden. Het is toch altijd mooi als er mensen bijkomen. Maar, gemeente, zou er nou niemand bijkomen? Groeit u? Je moet niet in de eerste plaats kijken naar hoeveel mensen erbij komen. Dat is geen groei. Ja, dat is groei in de getalsmatige zin. Dat is prachtig. Maar daar ben je er niet mee. Wat heb je eraan? Uitpuilen de volle kerken. Ja, het is mooi. Ik heb er gisteren van genoten, zal ik je ook eerlijk zeggen. Dat de kerk vol zat. Maar gemeente, wat is het waard uiteindelijk? Als u zelf, als ik zelf niet geestelijk groei. Groeit onze gemeente? In de geestelijke zin van het woord. Dat is het beste voor de gemeente. Niet dat de gemeente exponentieel groeit, uitdijt in menigte. De beste groei is de groei in de diepte, in de omgang met de Heer Jezus Christus. Daar groeit de gemeente van. Dat wordt opgemerkt. Als er jongeren, ouderen zijn die wandelen met de Heer Jezus Christus, die naar zijn beeld gelijkvormig worden. Waar je jaloers op kunt worden. Waarvan je zegt, nou, dat is een voorbeeld voor mij. De nederigheid, de ootmoed, de liefde, de zachtmoedigheid van de ander. Het is een spiegel voor mezelf. Samen met al de heilige groeien. Petrus benadrukt het en ik doe het vanmorgen ook. Heel nadrukkelijk. Gemeente groeit in de genade en de kennis van Christus. Die groei heeft natuurlijk niet alleen met de gemeente te maken. Natuurlijk, je verplicht je aan een gemeente, je wordt lid van een gemeente en dat betekent ook dat de gemeente wat van je mag vragen. Een van de vragen die gisteren gesteld is hier in de kerk is aan de twee mannenbroeders of ze met hun geschonken gaven willen meewerken aan de opbouw van Christus. Nou, daar heb je het. Ik heb het zo gevraagd op de aannemingsavond en we mogen je voor vragen. Nou, van harte bereid waren ze alle twee. Groei heeft met de gemeente te maken. Maar ik hoop dat u dat herkent. Dus stop niet bij de kerk. Bij de gemeente. Bij de gemeente die een naamplaatje heeft. Bij de kerk. Geestelijke verbondenheid. Gaat veel dieper, is veel breder. Volgende week hoop ik naar Engeland te gaan. Daar zie ik altijd erg naar uit. Juist vanwege dit punt, de geestelijke verbondenheid over de kerkmuren heen met anderen die dezelfde naam belijden. Genieten er ook zo van, geestelijke verbondenheid. U bent een vriend, een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Of ze nou in de PKN zitten, of in de gereformeerde gemeente, of in de christelijke gereformeerde kerk, of in de evangelische gemeente. Groeit in de genade en in de kennis. En, laten we dat ook niet vergeten, gemeente. Samen met al de heiligen betekent niet alleen met de mensen die nu leven. Maar u mag het ook beoefenen met allen die inmiddels juichen voor Gods troon. Wist u dat? De gemeenschap der heiligen gaat veel verder dan het heden. Wat een schat is ons overgeleverd, gemeente. aan boeken, aan preken. De achterliggende eeuw, eeuwen zelfs, opwekkingspredikers, puriteinen, reformatoren, mensen uit de vroege kerk, als je van lezen houdt. Maar ik zou eens zeggen, ik prikkel u vanmorgen, ik daag u uit om te lezen. Houd aan in het lezen, waarom? Het is gezond voor de geestelijke groei. Heel persoonlijk zal ik zeggen dat ik bij de voorbereiding van de preek gebruik gemaakt heb van in ieder geval 2 werken uit de geschiedenis op dit punt. Geestelijke groei, dat is niet iets voor zo wordt er wel eens tegen aangekeken. Ja, dan moet je bij de evangelische richting zijn. Die hebben het over geestelijke groei. Het is een schande. Als u dat moet zeggen. Als dominees er nooit over preken. In de reformatorische traditie. Want we hebben een traditie achter ons waar goud in ligt op dit punt. Wie denkt niet aan het boek van Ruil, heiligmaking. Wie denkt niet aan Puritein als John Owen, doden van de zonde. Wie denkt niet aan een man als Pekker, hij leeft nog. Het boekje Jagen naar Heiliging. Hebben we bijvoorbeeld gebruikt voor de preek. Nou ja, ik zou nog veel meer kunnen noemen, ik doe het nu niet. Maar om maar aan te geven, geestelijke groei, dat strekt zich veel verder uit dan het heden. Het strekt zich uit naar het verleden. We moeten verder, gemeente, want de tijd gaat ook door. De tweede gedachte, de inhoud van de groei. Dus eerst de opdracht tot de groei en nu de inhoud van de groei. Ja, welke groei bedoelt Petrus nu eigenlijk? Hij zegt de genade, de groei in de genade en de kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Welke groei is dat? Dat is de groei van iemand die hem lief heeft, die hem als zaligmaker omhelst heeft, die gelooft in hem. Gelooft u in hem? Hebt u hem door het geloof omhelst? Is hij je persoonlijke zaligmaker? Groei dan, zegt Petrus, in de genade en de kennis. Denk nou niet dat je er bent. Er zijn mensen die zeggen, dat zijn van die hele verkeerde denkbeelden. Je moet weten dat je bekeerd bent, dominee. Als je dat weet, dan is het goed. Maar dan haal je heel veel uit de Bijbel. Wie hem kent, vervolgt hem te kennen, zegt Hosea ergens. Het is net als met de huwelijksdag. Dan zit die jonge stellen. Je bent getrouwd. Je trouwt maar 1 keer hopelijk. In ieder geval 1 keer trouw je maar met dezelfde persoon. Nou, kun je nou naar de eerste huwelijksdag zeggen zo. We zijn getrouwd. Het is klaar. Het is goed zo. Qua positie is dat zo, ja. Je bent getrouwd en dat geldt 30 jaar later als God het geeft ook nog. En 50 jaar later. Je blijft getrouwd. Maar de conditie van het huwelijk, die is aan allerlei veranderingen onderhevig. Dan is het zo. Dan is het zo. Dan zit je zo in je vel en dan zo. Er zijn moeilijke tijden. Er zijn tijden waarin het heel makkelijk gaat. Komt tegenslag. Er is vreugde. Dat wisselt. Soms per dag. In ieder geval per periode. U herkent het denk ik wel als u getrouwd bent. Dat wisselt heel erg. De rest komt dus niet vanzelf. Kom je niet aanwaaien allemaal. Je positie blijft hetzelfde. Je conditie. Ja, die verandert. En daar ben je zelf bij. Dat geldt natuurlijk ook voor ons lichaam. Wij leven. Maar ik weet van verschillende van ons dat ze er ook iets aan doen, hè, zeggen we dan tegenwoordig. We doen iets aan onze gezondheid. Want we eten gezond en we bewegen. Nou, dat is heel goed. Gaat u daar vooral mee door. Want je kunt wel zeggen, ja, ik leef toch. Maar ja, als je alles eet wat los en vast zit en je beweegt niet. Wat doe je dan? Dan verschuil je je achter je positie. Ik leef toch. En je verwaarloost je conditie. En daarmee verwaarloos je eigenlijk ook je positie. Want wie leeft, die wil er ook voor zorgen dat hij goed leeft, kwalitatief, hoogwaardig leeft. Nou, trek dat maar door naar de geestelijke omgang met de Heer Jezus Christus. Groei in de genade. Gemeente, dat is groei in de omgangskennis met de Heer Jezus Christus. Zoals een man en een vrouw moeten groeien, ze moeten elkaar vinden. Elkaar leren verstaan, elkaars taal, elkaars liefdestaal leren verstaan. Die groei, die ontstaat ook, die is er ook in de omgang met de Heer Jezus Christus. Dat gaat door, daar zit beweging in. Groei in de genade. Nee, Petrus bedoelt niet dat Gods genade groeit. Die genade is altijd overvloedig en vol. Toen de verloren zoon thuis kwam, toen je als een verloren zondaar bij de Heer Jezus Christus aanklopte en je geen nul op het rekest kreeg, maar je binnengehaald werd, je ontferming vond. Toen was daar zoveel genade. Maar die genade groeit niet. Die blijft hetzelfde. Spurgeon zegt ergens, Gods genade is een oceaan. En die oceaan, die blijft altijd vol. Alleen, ik moet het leren waarderen. Ik moet eruit leren leven. In de omgangskennis met de Heer Jezus Christus ga ik het meer verstaan. Die liefde, die onpeilbare genade. Om van een klein plantje, een eikenboom der gerechtigheid te worden, is groei in de genade nodig. Om van een zuigeling in de genade een volwassen man te worden, zoals Paulus dat zegt, is groei in de genade nodig. Hoe weet je nu of je groeit? Wat is groei in de genade? Ik denk even terug aan de prekenserie over de vrucht van de geest. De negenvoudige vrucht van de geest. Dat is wat groei in de genade betekent, dat je op hem gaat lijken. En waar je jezelf beklaagt, valt het andere eerder op. Waar je zelf scherper oog krijgt voor je tekorten, zal het andere, je man, je vrouw, je kinderen, ongetwijfeld gaan opvallen. Dit is iemand die leeft van de genade. Petrus, hij schrijft het. Petrus was als die vol van zichzelf. Hè? Ik zal, ik wil, ik doe. En als Jezus hem op de leerschool neemt, wat gaat hij dan leren? U. Hij. Of zoals Johannes het zei. Hij moet groeien. Ik minder worden. Groeien in de genade. Wat betekent dat? Sterven aan jezelf. En dat is makkelijk gezegd, maar het is een hele pijnlijke en een kruisigende weg. Als je beleidt dat het op je zalig maken gaat, en je hebt het voor in de kerk beleden, zeg je daarmee niet, nou, nu is het goed, ik ben binnen. Maar spreek je uit, Heer, ik ga u volgen. En dat betekent ook kruisdragen, mezelf verloochenen. Dat ik wat de doodsteek kreeg op Golgotha, met hem gekruisigd, moet iedere dag gekruisigd worden. En Christen die leeft van Gods genade kun je hieraan herkennen. Die zegt niet, ja zo ben ik nu eenmaal. Ik kan er ook niets aan doen dat ik af en toe zo reageer. Of, ja dat ik dat doe, dat is mijn oude mens. Dat kan niet. Dat is niet goed. Groei in de genade van de Heer Jezus Christus. Je zalig maken. Word hem gelijkvormig. Groei naar hem toe. Sterven aan jezelf betekent dat. Het betekent ook toenemen in de liefde tot je naaste. Als je op Christus gaat lijken, krijg je ook iets van hem mee. In hoe je gaat kijken naar anderen. In hoe je gaat luisteren naar anderen. In wat je handen doen en vastpakken. In waar je voeten naartoe gaan. Een christen lijkt op Christus. Je kunt niet in zijn schaduw staan, gemeente. Echt niet. maar je kunt wel in zijn spoor gaan. Ook al lijk je nog maar heel, heel weinig op hem. Paulus zegt ergens, hou niet op, vertraag niet, in goed te doen. O Zoon, maak mij aan uw beeld gelijk. Groeien in genade, wat betekent dat? Hartstocht om heilig te leven. Al die blokkades, gemeente, die er bij u en mij in zitten, die de sapstromen van de Heilige Geest blokkeren, op het spoor komen. Verkeerde karaktertrekken, zondige gedragspatronen, verkeerde neigingen, het zoeken van vermaak op een manier die niet past bij de Heer Jezus. Kan niet. Ja, maar het staat in de Bijbel, hè? De oude mens. Of je blijft ook altijd wel een zondaar. Gemeente, dat is zo. Maar wie zich daarachter verschuilt, die maakt zet zijn zaligmaker te kijk en speelt met zijn eigen geestelijk leven een spelletje. Dat kan toch niet? Groeien in de genade en dan zeggen, ja, maar ja, het wordt ook nooit wat met een mens. Nou ja, dan moet u deze tekst maar uit de Bijbel halen. Want dat klopt dan niet meer. Maakt u zich hier druk over, gemeente? Maken wij ons druk over de geestelijke groei? We kunnen ons over van alles en nog wat druk maken, doe ik ook hoor. Door mijn eigen schaamte, over kleine dingen. En maken we ons hier druk over. Groeien in de genade van Jezus. Er zit nog iets bij, groeien in de kennis van Christus. Gemeente, iemand heeft eens gesproken over christenen die zijn als kwallen. Dat was Reil. Hij zei, er zijn heel veel christenen die lijken op een kwal. Niet dat ze steken, ja, die zijn er ook, maar het zijn kwallen die in elkaar zakken. Ze hebben geen skelet. Ze zakken als een pudding in elkaar. Groei in de genade en in de kennis gaat samen op. Kennis is nodig. Misschien heb je het licht gezien. Ik kijk een paar jonge mensen aan. Je hebt hem leren kennen. Het licht is opgegaan. Nou, vanmorgen ging de zon op rond 6:30, geloof ik. Ja, na een uur was het toch echt lichter. Zo is het ook in het leven van een christen als je tot geloof komt. Denk je dat je het licht gezien hebt, je alles ziet. Maar dan kom je al achter. Er is nog veel meer. De zon is nog lang niet volledig opgegaan. Het wordt al lichter en lichter. Geestelijke voortgang in de kennis van Jezus Christus is nodig. Ontstaat ook daar waar de liefde tot Christus er is. Calvijn heeft een van de eerste kenmerken van bekering genoemd leergierigheid. Leergierigheid. Je wordt als een spons die het water opzuigt. En die begeerig is naar meer. Wat is dat prachtig om dat te merken bij gemeenteleden ook. Dat ze hongeren naar meer kennis. Niet om je hoofd ermee vol te stoppen. Maar om te groeien in de genade en de kennis van Jezus Christus. Pekker, die heeft dus in dat boek wat ik net noemde, Jagen naar Heiliging, heeft christenen ingedeeld in 3 categorieën. Hij zegt, je hebt verschillende soorten christenen. Je hebt christenen met een heel groot hoofd. Figuurlijk dan natuurlijk. Met een heel dun lijfje en hele kleine beentjes. Dat zijn mensen die uit zijn op kennis. Daar genieten ze van. Een gave die God gegeven heeft. Kennis vermeerderen. Maar daar gaat het ook uiteindelijk om. Je moet alleen maar nieuwe dingen horen. Kennis opdoen. Dat is nooit genoeg. Maar wat werkt het uit? Zit er geestelijke beweging in? Hoe gaat het dan verder? Werkt het wat uit als het gaat om de liefde tot Christus? Is er groei in de omgangskennis met hem? Pekker zegt, er zijn christenen die alleen maar uit zijn op kennis.
Er zijn ook christenen die hebben een heel klein hoofd, een hele grote buik en hele kleine beentjes. Er zijn christenen die komen voor het gevoel, voor de ervaring, voor het mooie, voor het goede. Dat ze weer iets beleven en daarmee naar huis gaan, dolblij, als een kind. En verder, ja, het werkt niets uit. Ze hebben iets beleefd, ze kunnen er zelf moeilijk woorden aan geven. Wat het is, kunnen ze niet zeggen. En in de praktijk merk je er ook vrij weinig van. En, zegt Pekker, je hebt christenen, die hebben een heel klein hoofd, heel klein lijfje en enorme, geweldige benen. Ze lopen zich de benen uit het lijf. Ze zijn zo actief voor Jezus en ze doen van alles en het meeste is niet goed genoeg. Ze rennen zichzelf voorbij. Heel vermoeiend. Kennis, ervaring, levende omgangskennis. Het is allemaal uit onbalans, in onbalans. Pekker zegt, het is bijbels om je hart en je hoofd en je levenswandel bij elkaar te houden. Dan wijst hij op deze tekst. Genade en kennis gaan hand in hand. Als je verliefd bent op iemand, neem je dan genoegen met zijn naam, met zijn geboortedatum, woonplaats, leeftijd, hobby's. Voor een relatie is meer nodig. Kennis alleen is niet genoeg. Om een relatie te onderhouden, te verdiepen, is de omgangskennis met die ander nodig. En dat houdt een relatie ook in stand. En zo is het ook geestelijk, gemeente. Wie zich verwondert over de genade. Ik moet het anders zeggen. Wie kennis vergadert, wie kennis opdoet, gaat zich verwonderen over de genade van Jezus Christus. En wie de genade van Christus geproefd en gesmaakt heeft, die verlangt naar kennis van Jezus Christus, de zaligmaker. En die beide hand in hand, die zorgen, gemeente, voor een levenswandel. Een levenswandel die verandert. Paulus zegt in 2 Korinthe 3 vers 18. Je wordt van dag tot dag vernieuwd. Naar zijn evenbeeld vernieuwd. Gemeente, ik ga eindigen. Waarom? Omdat ik al heel veel gezegd heb. En omdat het derde punt nog heel lang is. En ik denk dat u genoeg gehoord hebt. Ik denk dat ik een andere keer hier verder over ga preken. Want er is al zoveel te zeggen over de context bijvoorbeeld. Het woordje maar. Waarom zegt Petrus maar groeit op in de genade en de kennis? Wat heeft dat te maken met de tijd waarin we leven? Die heel erg lijkt op die van Petrus. We bewaren het voor een volgende keer. Houdt u in gedachten de opdracht tot de groei en de inhoud van de groei. Ik begon met de vraag, ik eindig met dezelfde vraag. En na alles wat u gehoord hebt, mag u het antwoord geven. Groeit u in de genade en kennis van Jezus Christus? Dominee, als ik op mezelf zie, dan val ik mezelf zo tegen. Ik ben een patiënt. Ik ben een zondaar. Ben je, ook al is dat waar, dan een patiënt die aan de beterende hand is? Een zondaar die verlost is? Of moet je zeggen, doodziek, zondaar, dan houdt het op. Dan nodig ik u vanmorgen uit om te komen tot hem die zondaren levend maakt en die patiënten beter maakt. Groeit u in de genade en kennis van Jezus Christus. De gemeente van Appenbroek, die zal er echt wel bij varen. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, Psalm 52, een psalm van de groei. En het zal niet verbazen dat dat alles te maken heeft met het huis van God. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des grote Gods. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. Zing het Psalm 52, het zesde vers. Laten we samen danken. Heren, we zeggen u dank voor het onderwijs wat u gaf. En we beseffen met elkaar dat het nog maar een fractie is van wat u aan ons te zeggen hebt als het gaat over de groei in de genade en kennis van de zaligmaker Jezus Christus. Maar laat die fractie genoeg zijn om te verlangen naar meer als dienaar van het woord en als gemeente. Dat we geen genoegen nemen met wat we hebben, bezitten, integendeel. Want wat hebben we en wat bezitten we anders dan tekort, dan onmacht, dan onheiligheid, dan zonde. Wat we hebben, dat hebben we door het geloof in u gekregen. En daarom, we bidden, Heren, dat we mogen blijven in hem, als de ranken aan de wijnstok verbonden zijn, in gedachtenis zullen houden dat hij verrezen is en zo door zijn kracht opgewekt worden tot een nieuw leven. We komen erachter, het geestelijk leven is niet maakbaar. Het is juist heel kwetsbaar en breekbaar als u het overlaat aan ons, in onze handen laat liggen. Dan besmeuren we onszelf, dan verontreinigen we ons. Dan zakken we in, dan dwalen we af. Als schaap, als een schaap wat de herder uit het oog verliest. Maar opziener van onze zielen, u die weet wat we nodig hebben, die ons beter kent dan dat we onszelf kennen, die ons doorgrondt, die ook zorg op maat levert, neem ons onder uw hoede en laat de preek ons brengen bij het woord, bij de bron, zodat we ons daar deze week aan laven en alweer uitzien naar de komende zondag. Zegen ons als gemeente, ook als we uit elkaar gaan. We danken u voor de rijke diensten die we met elkaar mochten hebben. Voor de goedheid en de genade en de trouw, zo onverdiend, van u. Heren, neem onze dank aan. En zie ons aan in uw Zoon alleen. En hoor ons, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit dezelfde psalm, het zevende vers, psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 7. Rijf uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.